Hey, Wouter hier. Vanaf zaterdag 14 september trek ik weer door het hele land met mijn voorstelling Stormbrein. Ik hoop dat je een keertje komt kijken. Data en tickets vind je op woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Ik praat in deze aflevering met Arthur Oemgroof, schrijver.
Het publiek werd gevraagd om niet te applaudisseren, want de buren hadden daar last van.
Arthur is de laatste jaren vooral actief als schrijver. Maar hij was begin jaren 90 een van de allereerste leden van Comedy Train. Ook was hij jarenlang voorzitter van dit comedygezelschap. Later toerde hij ook nog met eigen voorstellingen door het hele land. Ook nu staat Arthur nog regelmatig op het podium tijdens de liveshows van het satirisch platform De Speld. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Arthur Oemgroof. Jij was helemaal bij het allereerste begin zo'n beetje al betrokken bij Comedy Train, toch?
Ja, ik was of het tweede of derde lid van Comedy Train. Daar zijn we nooit helemaal uitgekomen meer. Maar nee, dat klopt. Dus Raoul had die groep, was hij aan het oprichten. En die had mij gezien bij een cabaretfestival. En ik kwam heel goed uit. Ik was net afgestudeerd en ik wilde dus op een podium gaan staan. Maar ik wist ook niet precies hoe dat moest. Ik had dan wel zo'n festival gewonnen.
Welk festival was het?
Dat was Groningse.
Oh, oké. Okay. Ja, geen lullig klein festival.
Nee, aan het eind van mijn studie heb ik dat gedaan. Nou ja, goed. En dus ik vond het hartstikke mooi dat ik in een groep zat. Maar het was natuurlijk volstrekt onduidelijk wat wij gingen doen. En daar had je dus de eerste groep. Dat was dan met Raoul en John Jones en Theo Maas en ik. Wij gingen dus in cafeetjes spelen.
Met voor toen nog een redelijk nieuwe vorm. Of dan
ja, volstrekt nieuw.
Cabaret bestond uiteraard wel, maar gewoon zo in een kroeg.
Ja, dus de vorm was natuurlijk vooral anders, omdat het de omgeving anders was. He, dus Raoul ging dan naar een caféhouder toe en die zei, ja, we gaan leuk. We hebben stand-up comedy, nou dus dit en dit. En die hing dan een stenceltje op, zo'n A4'tje gestenceld met vrijdagavond om 8:30 Comedy Train. Maar goed, die bezoekers hadden dat natuurlijk helemaal niet gelezen verder. Bijna niemand. Dus wij kwamen daar. En dan, ja, die zaten gewoon lekker te drinken. Zaten in gesprek met elkaar. En dan kwamen er ineens een paar jongens. Die gingen dan met de microfoon proberen grappig te zijn. Dus ja, dat ging helemaal niet.
Weet je nog specifieke avonden uit die tijd? Want dan heb je deze achtergrond. En je zegt, dat kwam als geroepen. Want ik had het festival gewonnen. Dan denk je, nou, dit ga ik doen. Dan kom je op vrijdagavond in zo'n kroeg.
Ja, het is die hele eerste paar jaar van Comedy Train is gewoon. Achteraf was het heel leuk, weet je wel. Nu, maar toen was het gewoon hel. Want wij waren nergens. Was men blij dat we kwamen. En ja, overal moest je dan het zien te veroveren of zo. En we konden het niet. Dus dat was ingewikkeld. We hadden één iemand, John Jones, die was redelijk goed al. Dus die ging dan altijd als laatste. En dan meestal werd men wel stil dan.
Dan pas.
En soms lukte het mij ook wel. Of Raoul of Theo. Goed. En ja, er is natuurlijk zo'n beroemd optreden is een soort mythe geworden. Ik weet niet of je Pieter... Heb je Pieter Bouwman ook eens
gezien? Ja.
Oh ja, nou, dat heeft Pieter misschien ook al verteld. Of nog anderen ook wel. Dat was in het Carillon in Rotterdam. Dat was zo'n tent. Ja, dat verhaal ken je al. Hè?
Ja, maar het is lang geleden en het is een goed verhaal. Ik hoor het met alle plezier nog een keer.
Nou ja, goed. Het ding is dat daar echt vrij stevige types aan die bar zaten. En die hadden dus niet door dat er iets kwam. Dus die hadden echt iets na een paar minuten van, ja, rot op, man. En dus dat werd een beetje agressiever ook, een beetje vervelend. En wij stonden bovenaan. Er was een soort trapje naar boven. En daarachter had je dan wc's. En wij stonden dan voor die wc's achter een hekje, zal ik maar zeggen. Dus het was allemaal heel ongemakkelijk. En Pieter had geloof ik net een nieuwe microfoon. En die gebruikten wij ook dan. En nou goed, wij gaan daar zo bezig. En op het moment zit er dus iemand op die wc achter ons. En die was gewoon dronken. En die ging daar over zijn nek. Dus je zat zo op te treden. Die hoorde je achter je zo. En die kwam dus, nou, een paar minuten later kwam hij zo'n beetje zo met zijn hand langs zijn mond. Kwam weer naar beneden lopen. Nou, daar werd dan om gelachen. En op een volgend moment ergens, ik weet niet meer hoe het precies gebeurde, maar toen is, ik geloof Bas, die er toen al bij zat, Bas Geveling, is toen met die microfoon al van die trap afgevallen. Echt over de kop en die microfoon kapot. En, nou ja, goed. En toen zijn we ook maar eerder naar huis gegaan, want het werd gewoon een beetje unheimisch.
Ja, oh wauw.
Ja, dus dat, en dat was, ja, dat waren die, dat was echt die tijd, ja. En
wat? Ik vind het een heel leuk detail wat je zegt over Pieter. Die had een nieuwe microfoon, dus die gebruikten we ook. Ja. Ik weet, toen ik begon, heb ik ook een tijd lang rondgereden met in de achterbak een statief en een goede microfoon met een kabel voor als je ergens aankwam. En er was weer zo'n prutsinstallatie.
Ja, precies.
Maar dit was ook denk ik gewoon noodzaak voor jullie om een eigen microfoon mee te nemen voor
dat
het
denk
geval
ik.
Dat.
Ja, dat was natuurlijk, het geluid was altijd slecht natuurlijk. In mijn herinnering, hè? Maar goed, wat ik misschien ook nog wel leuk is om even te vertellen, is het allereerste optreden van Comedy Train ooit.
Oh,
want
ja.
Dat was in september 1990. En toen gingen wij spelen in het Anthony Theater. En dat bestaat niet meer, maar dat lag op de Wallen.
Ja.
Dus het was een heel klein theatertje, heel charmant. Maar het was wel heel klein en het was ook heel laag. Dus als je op het podium stond, Theo moest op het podium een beetje zijn hoofd buigen. Want het was net, ik kon nog net staan. Dus dat bedoel, daar hebben we het over. Zo'n, nou, en wij gingen daar dan spelen. En daar zaten dan, nou ja, wat vrienden van Raoul. Of wat vrienden, ik durfde nog helemaal niemand uit te nodigen. En nou, er zaten nog een paar mensen. Maar goed, het was voor de bezoekers ook niet helemaal duidelijk wat ze kregen. Dus we hadden daar af en toe ook Engelsen zitten. Die dachten dat ze porno kregen. Dus die zaten dan achter in die zaal. En dan hoorde je ineens, hey, we want pussy. En dan zat je, ja, oké. Okay. Maar goed, het was ook niet in het Engels en zo. Dus het was allemaal heel ongemakkelijk. Maar dat was het. Daar hebben we toen een aantal keer gespeeld. En ergens in september 90 was dus de eerste keer dat we speelden. En ik weet ook nog dat we hadden daarvoor dus met het groepje een aantal keren, ja, een beetje materiaal uitgewisseld, een beetje het erover gehad en zo. En het was in de tijd van HIV, hè, van AIDS en dat soort dingen en zo.
Ja.
En ik weet nog mijn begin dat ik had verzonnen dat als ik nou opkom en dan zeg ik.
En voor mijn beeld, want ik zeg ja, maar dan denk ik vooral natuurlijk dat AIDS en HIV echt heel bekend werden bij het grote publiek.
Ja,
maar ook nog, denk ik, net voordat bijvoorbeeld Freddie Mercury was overleden.
Ja, dus het was volgens. Ja, precies. Maar het was in ieder geval, er was nog geen medicijn. Dus het was echt. Het was echt.
Het was een gevaarlijk. Een gevaarlijk eng iets. Ja. En onduidelijk wat het nou precies.
Ja, precies. Nou goed. Mijn begingrap, althans, het bleek geen grap te zijn, was dan dat ik opkwam en dat ik zei: je zal in deze tijd maar allergisch voor rubber zijn. Ja, zie, jij snapt hem ook niet. Dus het is gewoon. Dus ik had nog geen idee. En dan was zo'n hele zaal helemaal stil. En dan liet je zo'n pauze vallen. En dan was het al eigenlijk al verloren.
Het vereist kennis en de denkstap.
Ja.
Ja, oh ja, dan heb je nu echt wel een probleem.
Ja, dan heb je nu een probleem. Dus het sloeg. Nou ja, goed. Het was allemaal verschrikkelijk.
En ik ben wel benieuwd. Hoe heeft Roel dit aan jou verkocht? Of wat voor beeld had je erbij? Want als je Groningen hebt gedaan, dat was denk ik toen ook wel gewoon in theaters en goede zalen.
Ja.
En dan denk je, iemand komt nu met dit aanbod. Nu, ik ga dit pad. En dan sta je in zo'n zaaltje voor ook nog een paar Engelsen.
Ja, dus dat wel. Ik snap dat ook niet goed meer waarom ik dat gedaan heb. Het was in ieder geval fijn om met een aantal mensen te zijn. Dus of zo, dan is het leed wordt ook een beetje verdeeld. Dus dat was er fijn aan. En ik had toen volgens mij na dat Gronings Festival wel een impresariaat meteen. Maar dat waren ook geen glorious optredens hoor. Dan zal ik je zo nog over vertellen. Dat was ook echt verschrikkelijk af en toe. Maar dat was het. En hij had natuurlijk, hij liet natuurlijk voorbeelden zien uit Amerika. Lenny Bruce, Richard Pryor, Woody Allen, weet ik wat.
Ja.
Dus ja, ik snapte wel wat het zou kunnen worden of zo. Maar ja, je bent gewoon, Ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan in die eerste tijd. Maar ja, ik was blij met alles eigenlijk.
Nou, oh, absoluut dat hoor. Want ik ben ook niet begonnen omdat ik dacht... oh, dat lijkt me nou leuk in krakkemiekige kroegen.
Nee, precies.
En jeugdcentra waar mensen dronken het podium op komen zetten. Nee, maar dat vind ik ook het leuke hieraan. Dat in het begin dat je overal ja op zegt... en dat je blij bent dat je überhaupt ergens kan spelen.
Ja.
Maar het is natuurlijk het beeld wat je hebt... of waar je hoopt uit te komen. Wat de opnames die hij liet zien... van Lenny Bruce en Richard Pryor... zijn natuurlijk ook niet van een kroegje op de wallen...
Nee,
met een paar verdwaalde bezoekers.
Nee.
Dus het verschil tussen de droom en de werkelijkheid... kan zo groot zijn.
Maar het is wel wat ik wel goed vond was... omdat je als je er wat over leest ook... dat die Amerikanen natuurlijk ook bijna allemaal wel... zo begonnen zijn. En wij zijn op het moment ook in 2 of 93... ben ik met Raoul en Owen Schumacher... hebben wij een toertje door Amerika gedaan. Zijn we in Engelse clubs gaan spelen, een maand lang. Ja, en dan zie je wel dat het daar inderdaad ook echt bestaat, weet je wel. Dat is dan een of ander zaaltje in een of ander dorp. Het is echt niks. En dan gaat dan de slager gaat dan s'avonds ook een stand-up doen, weet je wel. En dan zitten dan 12 mensen. Het is echt heel archaïs wat daar gebeurt ook. Nou ja, daar begin je. En dat is wel... Ik kijk, achteraf denk ik ook altijd... Het is natuurlijk een rare opleiding die je krijgt met als je zo begint. Want er is geen opleiding eigenlijk. Het is maar wat doen. Maar ja, je wordt er wel stevig van. Want ik bedoel, ik heb het nooit meer zo erg meegemaakt. Dus het kan nooit... Je hebt het idee van het kan nooit meer zo erg worden.
Is dat iets wat nu nog wel is... Nee, laat ik het anders vragen. Heb je recent nog shows gehad... Dat je in de coulissen staat of achteraf en dat je kijkt en denkt... oké, maar dit gaat nooit...
Nee, kijk, ik speel nu eigenlijk alleen nog maar met de Speld-show. En verder doe ik op dat gebied niks meer, want ik schrijf boeken tegenwoordig. Maar, en dat is een vrij gelikte show die eigenlijk altijd goed gaat. Dus daar heb ik, daar hebben we niet veel... Ja. En daarbij iedereen is al blij als de Speld komt. Dus dat is echt heel anders dan dat je ongewenst bent.
Want wat zijn dingen die je dan geleerd hebt, als je, weet je, zeker benoemd als opleiding?
Ja.
Wat zijn specifiek dingen die je daar leert, die je misschien niet op een kleinkunstacademie of een weet ik wat zou kunnen leren?
Overleven. Dus eigenlijk is het voornaamste, what doesn't kill you makes you stronger. Dus als je je niet klein laat krijgen, die ene keer, maar ook al die keren, zou ik maar zeggen... Dan krijg je een dikke huid of zo. Zoiets zou je het... Het is misschien een beetje vergelijkbaar met een ontgroening. Als je daardoor heen komt, hè, dan word je steviger van. En je leert natuurlijk ook wel wat werkt en wat niet werkt. Althans, in die omgeving. Dus je merkt dat als je een show begint met een grap... is allemaal ergens verrupper zijn, dat dus te ingewikkeld is voor mensen. Ja. Dus dat je die stappen moet uitleggen, bijvoorbeeld. Alleen, je wordt er op een heel hardhandige manier op gewezen dat het niet goed is.
Heb je er wel eens tegen aangezeten om te denken... oké, maar hier ben ik er niet mee om begonnen, zeg maar. Nu kap ik ermee.
Ik ben heel vaak. Want het is grappig, ik heb in die jaren dagboeken bijgehouden. En die heb ik laatst eens herlezen... En het is echt, het gaat van hoog naar laag. Dus dan hadden we 2-3 optredens per week. En dan en op maandag ging het heel goed. Dus dan was ik helemaal het mannetje. En dan op woensdag ging het heel slecht. En dan schreef ik, ik moet ermee stoppen. Dat heeft helemaal geen zin. Er wordt nooit wat. En dan op vrijdag ging het wel aardig. En dacht, oké, dan nog maar even door. Het is echt, bij mij ging het alle kanten op. Echt jarenlang.
En heb je een idee wat het... Want dat herken ik van mezelf en van heel veel mensen die ik gesproken heb. Heb je een idee wat het is om dan toch door te gaan? Toch als je zo'n woensdag hebt gehad en iedereen heeft zo'n woensdag gehad... dat je denkt, dit is ook helemaal niks voor mij. Ik moet gewoon lekker iets anders gaan doen. En dan toch die vrijdagavond wel weer proberen. En daar blijkbaar genoeg uit kunnen halen om te denken... misschien is dit toch voor mij.
Ja, dat is het. Dus je hebt dan iets heel kleins, een heel klein succesje. Heb je dan genoeg om door te gaan? Dus ik denk als het alleen maar slecht blijft gaan... dan komt er natuurlijk een moment dat je ermee stopt. Maar er waren toch steeds wel lichtpuntjes. Er was af en toe wel licht aan het eind van de tunnel. En dan, ja, daar trok ik me dan kennelijk aan op of zo, ja.
En weet je, uit die periode nog, wat waren bijvoorbeeld shows waarvoor je zo'n woensdag commentaar in je dagboek schreef?
Bedoelt zo'n slechte show?
Ja, of weet je er nog specifieke van te herinneren? Of omstandigheden die jullie toen tegen zijn gekomen, waarvan je nu, weet je, als je nu een speldshow doet, denkt, oh wat lekker dat dit gewoon een strakke show is die loopt, nou ja, waar techniek mee is.
Ja, dus het probleem was natuurlijk dat je na verloop van tijd gingen wij dus series spelen in cafés. Je had bijvoorbeeld Café Royaal in Amsterdam. Dat was het café van Jan Lenfrink. Daar gingen wij dan heel vaak wekelijks spelen. En dan had je dus na een half jaar had je eindelijk een soort routinetje wat dan wel meestal overeind bleef, weet je wel. Maar ja, dan moest je nieuw materiaal gaan doen. Want ja, mensen kwamen terug. Hè? En op het moment begon natuurlijk toch al vrij snel wel aardig te lopen. En zeker ook toen we in Betty Asphalt gingen spelen. Ja, dat toen werd het best een beetje een succes. Dus dan stonden er echt mensen in de rij om te komen. We deden twee shows op een avond. Maar goed, die mensen kwamen ook terug. Dus dan moest je nieuw materiaal.
Moet je nieuws hebben, ja.
Precies. Nou ja, dat is natuurlijk altijd het gedoe. Dus, en dat is dan nog niet goed, dat materiaal. En dat, dus dat was allemaal een drama. En ik weet van Betty Asphalt nog, even voor het anekdotische, weet ik natuurlijk nog die keer dat we speelden. En ik zou als laatste spelen. En Theo was voor mij.
Ja.
En die was in die tijd redelijk uit het lood. En die zocht dus steeds de grenzen op van wat er kon. En die zei op het moment, ja Arthur, ik ga gewoon naakt. Ik zei, ja man, doe normaal. Ja, ik ga gewoon naakt. En die trok gewoon zijn kleren uit in de kleedkamer. Die ging dus zijn optreden helemaal naakt doen. Had alleen zijn sok aan. En dat was dus er was natuurlijk in die zaal gebeurde iets van, wat is dit, weet je wel. Maar het is gekke is dat je dan na een paar minuten ook daar weer aan went. En dat hij, want hij zei er ook niks over. Hij deed gewoon zijn routine met zijn Barry van Aarle grapje en zijn dingen. Dus die kwam. Dus die zaal was helemaal. Ja, dan gebeurt er natuurlijk iets. Dus die komt na 12 minuten af. En toen moest ik nog op. En dat is niet te doen. Dan is het niet meer te pakken. Nee, dus dat weet ik ook nog wel.
Weet je nog, ik ben heel benieuwd. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien ook niet meer weet. Ik ken heel goed het gevoel van in een kleedkamer zitten en iemand gaat op. Dat je aanvankelijk denkt, dit kan niet, want iemand gaat naakt. Ja. Dat gaat volgens goed. En dat dan het besef komt, ja.
En nu?
Nu moet ik nog. Hoe ga ik iemand toppen die net naakt heeft aan het spelen? Weet je nog hoe dat was?
Ja, dat was. Nee, dat weet ik niet precies. Maar het was gewoon niet te doen. Het is natuurlijk, je kan, want daar kun je nooit meer overheen.
Nee.
Dus je. En alles is minder dan haar. En het was ook natuurlijk in die tijd. Dat het was natuurlijk. Wanneer was het? Ja, na een paar jaar. Dus Theo was inmiddels ook echt wel goed, weet je wel. Dus die. Dus,
het want was die had toen al Groningen en Kamaretten gewonnen.
Ja, dat waarschijnlijk, ja. Dus dan krijg je dat er ook nog bij, weet je wel. Het is al lastig om na hem te spelen. Maar dan als hij naakt gaat, dan wordt het helemaal lastig. Nou ja. Maar ik was natuurlijk sowieso, en dat is het lastige van comedy train of van stand-up natuurlijk altijd, is dat je bent een collectief, maar je bent ook individu. Dat is altijd ook een beetje een wedstrijd van wie heeft het beste gescoord. En daar is natuurlijk een soort hiërarchie ook in zo'n groep. En die valt en staat ook bij wie speelt het beste en zo. En dat, dus dat maakt het allemaal wel ingewikkeld. Maar goed, daar ben je wel aan. En uiteindelijk, uiteindelijk werd ik ook steady. En had ik ook gewoon mijn dingen die eigenlijk altijd werkten. En dan, maar daar heb je dan wel jaren voor nodig.
Ja, natuurlijk. En ik kan me ook, want dat vind ik een van de lastigste onderdelen van dit vak überhaupt. Is ook zien, bijvoorbeeld ook in zo'n groep, als ik kijk naar de samenstelling voor jullie toen in het begin. Dat een Theo inderdaad dan Groningen wint en Kamaretten en groot wordt.
Ja.
En dat je ook ziet, wacht, maar dit is iemand waarmee ik begon. Die gaat opeens een stuk harder. Ja. Er komt ook gewoon ongewild allerlei jaloezie bij kijken.
Zeker. En natuurlijk vrij snel kwam, nadat wij met z'n vieren waren begonnen, kwam Hans Theeuwer erbij. Nou, die ging helemaal als een raket natuurlijk en zo. Nee, dus dat. Kijk, en dat is ingewikkeld. En op het moment, ik had ook door dat ik dat niveau niet ging halen. Snap je? Dat had ik na een paar jaar wel door. En het heeft volgens mij vooral ook te maken met grenzeloosheid. Dus je
talent is voor een deel ook grenzeloos zijn. En die jongens waren, ja, die durfden gewoon meer dan ik durfde. En ik denk dat je... Dus ik had op een moment ook wel door, dat was pas nog later hoor, maar dat ik niet de stand-up comedian zou worden die ik voor ogen had te worden. En daar ben ik dus ook mee gestopt op het moment. En toen ben ik veel meer die muziekkant op gegaan en platen gaan maken. En het was wel, bleef wel cabaret, maar het werd dus heel muzikaal cabaret. En daar vond ik mezelf ook echt beter in.
Is dat misschien niet juist ook... Als je kijkt, Hans Theo is natuurlijk ook ontzettend muzikaal en doet ook heel veel muziek.
Ja, ja.
Maar die heeft nooit de grens doorbroken, zeg maar, om te zeggen... Oh, maar dan ga ik me op de muziek richten.
Wie? Hans niet?
Ja.
Nee.
Terwijl jij de keuze hebt gemaakt, in die zin grenzeloos bent geweest met... Oké, dat ga ik meer...
Ja, nou, het eigenlijk, eerlijk gezegd, was dat wat ik altijd al wilde. Dus het eigenlijk was comedy trainen ook... Ik had nooit voor stand-up comedy gekozen als ik er niet voor gevraagd was. En dat kwam op het goede moment, omdat ik net afgestudeerd was. En ja, en ik dus ook maar moest zien hoe ik het aanpakte. Dus, maar het was niet het genre wat mij aansprak, nog steeds niet. Ik vind stand-up alleen als je echt heel bijzondere mensen hebt. Maar anders vind ik het ook niet het genre wat mij nou enorm aanspreekt.
Nee. En heeft het je de jaren stand-up je dingen geleerd of gebracht die je wel in je muziek toe hebt gepast?
Nee.
Oké.
Okay. Ik zou zeggen van niet. Misschien het bondig zijn of zo. Dat je leert dat het moet allemaal in korte tijd gebeuren. Je kan geen heel lang verhaal. In een cabaretvoorstelling kun je natuurlijk hele lange verhaal. Maar dit is gewoon, dit is een opzetje en je scoort als het ware. Ja. Dat is misschien wel leerzaam. Misschien heeft me dat zelfs bij het schrijven ook van de romans nog wel enigszins geholpen. Dus dat je uitgebeend schrijft. Dus je schrijft alleen wat nodig is om het te zeggen. Dat is misschien, bedenk ik me nu, nog wel iets wat ik geleerd heb daar.
En dus ook een denkstap met, alleen maar zeggen, je zal maar allergisch zijn voor rubber.
Nou ja, goed, daar
moet een stap voor zitten.
Ja, dus dat je dat gaat. Maar dat is wel een... Ik begeleid nu een aantal mensen ook die hun eerste roman schrijven. En dat valt me vaak op, dat mensen te veel woorden gebruiken om het te zeggen. En het gaat er juist om dat je precies het goede aantal woorden gebruikt. Ja. Als er gauw te veel wordt, zak je weg als lezer.
Ja. Nog even terug naar wat er voor zat. Want je zei net al even over Groningen cabaret. Je had een impresariaat.
Ja.
En zei, daar zaten ook, dat was ook niet alleen maar glorious wat daar gebeurde.
Nee, dus dat was. Dus op het moment ging ik, zoals dat dan meestal gaat, hè, na 4 jaar comedy training ging ik mijn eerste eigen programma maken. Avondvullende voorstelling. En nou goed, ik zat bij een klein impresariaat. En nou ja, die had dus voorstellingen verkocht, maar dat was nou ook niet het geweldige circuit nog waar je dan terecht kwam. En ik was dus met een pianist, want daar zat er veel muziek in, Alberto Klein-Goldewijk. En wij gingen met z'n tweeën, maar we hadden geen geld voor een technicus. Dus wat ik had gedaan, ik had dus die hele voorstelling was helemaal uitgeschreven. En dan hadden we daartussen, zal ik maar zeggen, de lichtstanden geschreven. Stand 1, stand 2. Dus na het woordje, ik ook van jou, punt, stand 4. Erin,
ja.
Snap je? Dus dat was... Nou, dan gingen wij naar zo'n locatie en dan moest zo'n technicus dus... die moest dat dan dus aan de hand van dat ding. Maar dat ging natuurlijk heel vaak fout, dat snap je. Want dat is natuurlijk ingewikkeld en hij ziet het ook maar voor het eerst.
En als je zegt, dat waren ook niet de beste plekken... dan zit je ook vaak gewoon iemand die er al een hele werkweek op heeft zitten als loodgieter... en
zeker,
een vrijdagavond vrijwilliger is in het lokale theater.
Ja, dat klopt.
Geen professioneel technicus die denkt, deze stand, okay.
En ik heb toen één ding geleerd. Als zo'n technicus zegt, maar Arthur, helemaal geen probleem, dat komt helemaal goed... dan weet je zeker dat het misgaat. Want die denkt, die zijn veel te makkelijk. Het komt niet zomaar goed, weet je wel. Dat is heel, dus wat er gebeurde was dat wij dan gingen spelen. En dan was het dus heel vaak, ging het dus zo'n lichtstand fout. Dus dan zou ik maar zeggen, ging het licht in het midden aan... terwijl ik rechts op het podium stond. Dus dan moest ik weer teruglopen. En we hadden natuurlijk ook wel eens dat zo'n technicus... na verloop van tijd door had dat het niet goed ging. En dat hij ook een beetje in de stress raakte. En dan ging er soms ook ineens midden in het nummer... ging er een licht uit of weet je zo... En op het moment hebben Albert en ik ook wel een paar keer gehad... dat we gewoon maar twee nummers oversloegen... om weer in sync met de techniek te lopen. Nou, en over locaties gesproken... daar was natuurlijk ook nog die keer bij... dat we Dat we ook niet eens in een theatertje of een jeugdhonk speelden, maar in een balletzaal. En ik had altijd van tevoren probeerde ik die technicus ook te bellen, weet je wel, een paar dagen van tevoren, om dan even door te spreken van nou, we gaan het zo en zo doen. Maar deze kon ik ook niet aan de lijn krijgen, dat was niet gelukt.
Die was druk aan het loodgieten.
En die was, ja, die was druk en die, nou ja, maar was een ontzettend aardige man, weet je wel. Maar goed, wij kwamen dus aan en we bleken dus in een ja, vrij brede, ondiepe balletzaal te spelen, waar we dus voor een enorme spiegelwand stonden. Dus nou goed, dus dat was al een dingetje. Toen zei ik tegen
en daar, me, daar hingen geen gordijnen voor.
Nee, maar dat ga ik je zo okay. vertellen. Want daar vond hij een oplossing voor. Die eventjes werkte. En dus we kwamen aan en ik zei, oké, okay, en hangt er ook licht? Toen zei hij, ja, zeker. En toen deed hij zo de knop aan. Toen gingen de TL-buizen aan. Ik zei, ja, nee. Maar ik bedoel, zal maar zeggen, spots, lampen. Zei hij, nee, ja, dat hebben we hier niet. Ik zei, ja, maar dit kan niet. We kunnen niet een TL-licht. Zei hij, oh... Nou, wacht even. En toen liep hij weg, kwam even later terug met een enorme beamer. Zo'n enorme filmbeamer. Want ze hebben daar ook filmavonden. Dus ze zei, als ik deze nou op een trapje zet, hier in midden voor, weet je wel, dan heb je gewoon een spot. Dus ik zei, oké, nou goed. Er was niks anders, dus oké, ja, dat werd een spot. En toen zei ik, ja, maar die spiegel, dat kan ook niet. Want die zaal zit naar zichzelf te kijken en dat is afleidend.
Dat gaat niet.
Nee, dus toen zei hij nou, ja, daar heb ik ook wat op. Dus zei ik... Weer weg, kwam terug met een enorme boel landbouwplastic. En dat ging hij dus zo de voorhanger, zo vasttapen. Dus nou goed, uiteindelijk was er dus een zwarte achterwand. Er stond een grote beamer midden tussen in de zaal. En nou, dus dat was dan allemaal net 7:55 klaar. En dus nou goed, we komen, het publiek komt binnen. Er zaten denk ik 40, 50 man, ik weet het niet. Maar het was een klein zaaltje. En die beamer gaf enorm veel hitte. Dus het werd ontzettend warm. Ook van die mensen natuurlijk. Maar het werd dus zo warm dat op het moment de tape begon los te laten. Dus langzaam begon zo dat landbouwplastic zo achter ons. Zo, waarop even later, toen het helemaal naar beneden was gezakt. Helemaal, dat die hele zaal zo als konijnen in lichtbundel gevangen. Want die kreeg natuurlijk dat licht via de spiegel allemaal. Dus dat hele zaal zat zo de rest van de voorstelling naar mij te kijken. En toen erachter was je ook helemaal, nou, het ging goed, hè? Hey, het ging goed. Ja, ik zei, ja, het ging heel goed, ging het.
Helpt het op zo'n moment dat je wel een paar jaar ervoor dus een show hebt gedaan op een trap waar je achter je iemand hoort kotsen die nog van de trap afkomt daarna?
Ja, dat helpt
wel. Want dat is wel een hardheid natuurlijk die je op dat soort plekken...
En vooral ook dat je dan wel... met de situatie kan omgaan. Dus dat als dat landbouwplastic eraf gaat, dat je dat kan benoemen, dat je daar iets... Ik weet niet precies wat, maar ik deed daar wel mee. Dus ja, goed. Dat was wel... dat ging uiteindelijk wel goed. Maar ja, het is natuurlijk toch niet leuk, want je...
Het is niet de show die je voor ogen
had.
Je
hebt nee, precies. Dus dat komt dan later. Als je in Bellevue speelt, dan later de kleine comedie en zo. Dan is het natuurlijk van... Dat wordt dus des te mooier als je dit allemaal hebt meegemaakt.
Ja.
Dan is alles goed, weet je wel.
En wat voor... Sorry, we gaan van de hak op de tak, want er blijven de hele tijd dingen in mijn hoofd. Dat ik denk, oh, maar wat voor plekken stonden jullie in Amerika? Want je benoemde al zo'n achterzaaltje waar dan de slager ook stand-up gaat doen.
Ja. Nou, dat was dus wisselend. We stonden dus in Austin. We waren dus in Texas. We waren in Austin, Dallas en Houston opgetreden. En je had dus van dat soort kleine... hele lokale, nou ja, comedyclubjes. Maar je had ook die ketens, zoals de Laugh Stop en de LA Improv. We hebben ook in Los Angeles in de Improv gespeeld. Nou, dat zijn legendarische tenten. Ja. Ja. Ja, dus daar, en daar was het natuurlijk allemaal heel goed voor elkaar. Weet je?
Is het ook niet onwijs intimiderend als je uit Nederland komt met net een paar jaar ervaring en je staat dan opeens in zo'n tent in het Engels?
Dat ging toch wel heel goed. Dat ging toch wel heel goed eigenlijk, ja. Want wat ons opviel was dat het niveau niet hoog was. Dus wij dachten allemaal van, nou, we komen in Amerika en dat zal wel een enorm niveau zijn. En dat viel heel erg tegen, vond ik. Dus die LA Improv, daar is ook nog, er staat nog een fragment op YouTube van mij ook daar in het Engels. En dat, ja, als ik, dat was best oké, eigenlijk.
Oh, oké, cool.
Het was denk ik in 93, dus ik denk dat we ook al wel 3 jaar ervaring hadden. Dus dan kun je ook wel wat inmiddels. Ja. En het was natuurlijk ook wel een soort van, er was wel sympathie. Het waren de Dutch guys van, weet je wel, dat is natuurlijk ook wel... Men is ook wel mild en zo. En ik moet zeggen, ik vond dat publiek... Alleen, het is altijd zo afschuwelijk, omdat je... in Amerika altijd zo hoogdravend wordt aangekondigd, weet je wel. Oh, and the guys, now a very funny man. Oh, man, give him a round of applause. Weet je wel, dat je al met die druk zit van hij is heel geestig. Vond ik altijd heel irritant. Maar dat ging eigenlijk heel erg goed, ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Ja, nee, ik heb nog een, maar dat is toch wel weer iets later. Dat denk ik, toen ik wel echt eigen programma speelde al. Toen heb ik nog een echt een bizar optreden meegemaakt in Damascus.
En Damascus is
Syrië.
Ja,
okay. Ja. Dus je had een Nederlandse vrouw, Ineke Ebbers, en die had een expressariaat, zoals ze dat noemde. Dus die boekte optredens voor Nederlandse cabaretiers in het buitenland voor de Nederlandse koloniën daar.
Ja.
Ja. En dan kwam je, en ik heb dat heel vaak gedaan, want het was een geweldige deal. Dan kreeg je dus een week lang alles. Hè. Je kreeg de vlucht, je kreeg een goed hotel, je kreeg het eten, je kreeg reisjes. En de tegenprestatie was dat je één optreden deed voor de Nederlanders daar. Nou, dat was natuurlijk fantastisch.
Ja.
En omdat die Nederlanders op allerlei rare plekken zitten, ben ik dus op allerlei rare plekken geweest. Ik ben in Brunei geweest, in Oman geweest, in Nigeria. En dus ook 2 keer in Syrië. Nog voor de oorlog natuurlijk. Ja. Nou goed, en de eerste keer was de oude Assad, dus de vader van de huidige president, was aan de macht. En ik was natuurlijk nog nooit in een dictatuur geweest. Dus, nou goed, wij komen daar aan en we worden opgehaald door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging. We zouden 1 optreden doen en daar dus een week blijven. En daar hingen dus, we liepen in Damascus over straat, en daar hingen dus overal posters van Assad. Dus ik wees op het moment op die poster en ik zei daar iets over. En toen zei die voorzitter deed meteen mijn hand weg. Hij zei, nou, dat kun je beter niet doen. Je kan beter niet wijzen naar posters hier. Ik zei, wat dan? Hij zei, nou ja, goed. Overal zitten mensen die opletten. En ja, je weet gewoon niet wat er gebeurt. Toen vertelde hij ook, weet je wel, als je belt met Nederland. Was toen toch via een vaste lijn. Mm-hmm. Zeg nou geen rare dingen, want de kans is groot dat allemaal afgeluisterd wordt. Dus dat niveau hebben we het over. En ik was natuurlijk zo groen als gras wat dat betreft. Nou goed, wij gingen op de derde dag optreden. En dat was een heel leuk zaaltje. En daar kwam dus allemaal ambassadepersoneel. De ambassadeur was er ook. En er zaten natuurlijk ook andere mensen, weet ik wat, Shell mensen, baggeraars, weet ik wat. Maar goed, ja. Man of 100 Nederlanders. En dan moet je weten dat als je Damascus hebt, dan heb je aan de rand van Damascus een berg. En daarop staat het paleis van Assad.
Ja.
Ja. En dan was het maffe dat ik had in mijn show had ik een heel verhaal. Was een soort lijn in die show over een koning op een berg. En de Nederlanders die noemden Assad altijd Pietje van de Berg. Dat was gewoon onderling werd dat zo. Nou, ja. Dus ik dacht, dat is leuk, dat verwerk ik erin. Dus bij mij ging mijn verhaal over Pietje van den Berg. Dus ik begon dat verhaal te vertellen, zo voor de pauze, dit en dat en dat. Daar werd dan wel een beetje om gelachen, maar een beetje. Dus ik dacht al, wat is er nou? Toen kwam er in de pauze, kwam er dus iemand van de ambassade naar mij toe. Die zei, Arthur, we willen je vragen dit verhaal niet meer verder te vertellen, want daar zitten 2 mensen van de inlichtingendienst achter in de zaal. En daar zaten inderdaad helemaal achterin, 2 mannen met snorren.
Achter een krant.
Ja, achter een krant ongeveer. En het gekke was natuurlijk dat ik ook natuurlijk iets had van, ja, maar wat, ik ga mij niet de mond laten snoeren, snap je? Ook heel naïef. Goed. Dus na de pauze ging ik gewoon door met dat verhaal. En dus ik speel zo. En tegen het eind van die voorstelling zie ik ineens een hele rij weglopen. En dat was dus de ambassadeur met zijn personeel. Die liepen die zaal uit. Dus ik zei dan ook nog weer iets zogenaamd grappigs over. Maar dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen. Dus het eindapplaus was matig. En Dus daarna sprak ik met een aantal Nederlanders. Die zei, ja, hij moest een statement maken. Hij moest
ja,
zich
distancieren. Ja, als hij blijft zitten, dan ja. staat hij aan jouw kant.
Ja, precies. Dus daarom moest hij weg. Maar goed, toen was vervolgens de vraag... kan Arthur nog 4 dagen in Damascus blijven? Of is het te gevaarlijk nu?
Wauw, dat niveau zelfs.
Ja, en dus nou ja... en toen werd er uiteindelijk... en die mensen van die bedrijven allemaal... die waren wel iets laconieker dan... dus ze zeiden, nou ja, goed... het ergste wat je kan gebeuren is dat je het land uit wordt gezet. Je gaat vast niet de gevangenis in, dus probeer het maar. Nou... dus wij bleven.
En, ook niet heel erg geruststellend.
Nee, niet heel geruststellend. Nee. En, dus goed, wij bleven en we deden nog leuke tripjes. En nou goed, dat was allemaal best gezellig. En dat ging ook wel goed. Dus ik was het eigenlijk al bijna weer vergeten. En op de 7e dag worden we naar het vliegveld gebracht. En nou, we checken in en ik zit bij de gate samen met Alberto. En ik geloof dat er een technicus ook mee was. En we zitten dus met de rug naar een glazen wand. Dus en op het moment wordt er op die wand geklopt. En daar staat een politieman en een man in burger. En die wijzen mij aan. En die zeggen, jij, you come with us. Dus ik zeg, ik? Ja. Weet je wel, ook een beetje geïrriteerd. Ja, jij moet meekomen nu. Dus ik dacht, oké, ik moet niet achter deze glazen wand vandaan. Dus ik liep zo naar het uiteinde waar je dan het poortje had. Dus zij stonden aan die kant en ik aan deze kant. Dus ik zei, maar why? En zei, no discussion, you come with us. Nou ja, en dat heeft zo'n tijdje geduurd. Tot ik op een moment vroeg, maar weet je, nou ja, why? En wat is er dan gebeurd en hoezo? En toen uiteindelijk ging die man en burger zeggen, ja, you took a taxi at the Meridian Hotel and you didn't pay. En toen zei ik, nee, dat is niet waar. Ik zei, jawel, je hebt een taxi genomen, je hebt hem niet betaald. Ik zei, nee, want ik zat niet in het Meridian Hotel. En dat kon ik... op een van die aantonen dat ik in een ander hotel zat. En toen zagen ze dat en zeiden ze, oké, then it's good. En toen liepen ze weer weg.
Bizar.
Bizar, hè? En ik heb nooit geweten of dat nou toch nog even een actie was... om mij te intimideren. Of dat het gewoon stom toeval was... dat ze mij voor iemand anders hebben aangezien.
Ja, sowieso. De hele... Ik vind het ook zo tegenstrijdig... Weet je dat je dus al naar een poster wijst... dat iemand zegt, nee, wijs het.
Ja.
Terwijl ik kan me voorstellen, juist als je zo'n show gaat doen... alles vanaf het moment dat je aankomt... ben je natuurlijk aan het kijken met... oh, is er iets, kan ik iets gebruiken van hier voor in de show?
Precies wat jij zegt. Maar dat is dus ook naïef. Dat zijn dus hele andere regels die daar gelden, joh. Ja. Daar had dus het verhaal, dat vertelde die voorzitter ook... dat soms zijn vrouw belde met Nederland, in het Nederlands. En dan hoorde ze op het moment, kwam er ineens een stem doorheen. Die zei, could you please continue the conversation in English? En dan ging dus waarschijnlijk de vertaler van het Nederlands, de tolk, ging weg. Die moest naar huis. En dan moesten ze de conversatie dus in het Engels voortzetten.
Nou ja.
Ja. En we hebben dus allemaal van dat soort rare dingen. Want we zaten in Brunei. Nou ja, weet jij waar het ligt of niet?
Ergens Midden-Oosten oliestaatje. Dat is het enige wat er bij mij omhoog komt.
Volgens mij Borneo. Het is een klein oliestaatje. En dan heb je dus de sultan van Brunei... was in die tijd nog de rijkste man ter wereld. En dat is dus bos. En dan heb je 2 plaatsjes... En die man die onderdrukte zijn volk dus redelijk, maar ze hadden wel te eten. Dus het was weer. En hij had een pretpark voor ze aangelegd. Dus midden in de jungle, echt waar, is waar, had je dus een gigantisch pretpark. Maar echt niveau Disneyland Parijs, ja. Enorm. En daar gingen wij dus heen. En dan waren wij gewoon de enige bezoekers. Want dat volk, er waren heel weinig mensen woonden er überhaupt. En die hadden ook helemaal geen zin in dat pretpark. Die hadden daar natuurlijk al, waren wel eindeloos geweest. Maar wij liepen daar dan in. En dan stonden bij alle attracties stonden mannen in pakken met mooie uniformen en alles op te poetsen. En wij konden dus een avond lang in alle attracties. Echt totaal weird was dat, joh. Ja, en dan zag je die mensen, die hadden dus verder niet veel. Die hadden kleine hutjes en... Het is een beetje viezig ook allemaal. Maar dat pretpark was helemaal...
Wat bizar.
Ja.
En hoe waren dit soort trips? Want ik weet, Johan Goossens die vertelde ooit... Die had ook zo'n klus gedaan. Ergens voor Shell, volgens mij. Ik weet niet waar. Maar die vertelde me ook ooit, die werd er helemaal gek van. Juist van veel vrouwen van de mannen die daar aan het werk waren, die zich de tering zaten te vervelen.
Ja, ja, ja.
Dus die waren dan helemaal blij dat er eens een keer nieuw bloed in de gemeenschap kwam. Ja. En die doken daar, want dan denk je, nou, ik heb een week lang vakantie. Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, daar heb ik ook wel eens gebruik van gemaakt, ja. Nee, dat gebeurt natuurlijk, ja. En ik weet, ja, en er was... maar je had natuurlijk omgekeerd ook... je had natuurlijk, zo, toen we in Nigeria waren bijvoorbeeld. Nigeria is natuurlijk... Ik weet nog dat ik in het vliegtuig naar Nigeria zat. Daar gingen we dan ook optreden. En ik had de Lonely Planet reisgids meegenomen. En de eerste staat, wat er stond, was... als u hier niet hoeft te zijn, moet u hier vooral niet naartoe gaan naar dit land. Dat was echt een heel gevaarlijk land. Maar goed, wij werden natuurlijk goed begeleid door die baggeraars, die mensen allemaal, die Nederlanders. Maar wij reisden dus naar onze locatie. We moesten op twee locaties zijn. Eén in Lagos en één iets meer in het binnenland. En dan reisden we dus met een politieauto voor en achter. En er zat dan naast de chauffeur in je eigen auto zat dus een jongen van 18 met een mitrailleur. Dus je ook dacht, ja, als die jongen doordraait, weet ik veel wat. Maar goed, daar zaten we dan dus achter in die auto. Het is ook het enige land waar ik ooit een lijk langs de weg heb zien liggen. Daar reden we dan langs en die lag daar dan gewoon. En nou, in Lagos was het dan nog min of meer een normale omgeving. Maar daarna gingen we ergens in het binnenland in. En dan had je dus op zo'n compound. En dat was dus echt met een tankgracht en wachttorens en prikkeldraad. En daarbinnen had je dan dus golfbanen. Het is echt absurd om het te zien. En, en buiten die compound had je bushbars. Het waren dan dus van die golfplaten barretjes. En daar kwamen ook allemaal vrouwen. Die hoopten natuurlijk op die expats. Want die mannelijke expats, die hadden vaak hun familie gewoon in Nederland gelaten. Want je kan daar niet goed leven met de familie. Dus daar zaten ook allemaal mannen dan. Die zaten daar in al hun eenzaamheid maanden. En dan kon je in die bushbars. En dan de meest prachtige vrouwen liepen daar rond. Maar goed, je moest enorm oppassen, werd mij ook wel verteld. Want als je eenmaal...
En je zou maar allergisch zijn voor rubber.
En je zou maar allergisch zijn, die had je ook nodig. Nee, maar uiteindelijk werd je ook, weet je wel, het was natuurlijk... Ja, een keertje seks kon er gauw uitmonden in dat er kinderen moesten worden onderhouden. En ik weet niet wat allemaal. Dus, nou goed. Maar er was ook zo'n gast die zei, ik neem jullie even mee als een bushbar. Dus wij, Alberto en ik, gingen mee met hem. En wij komen daar aan en nou ja, dat was inderdaad, dat was zo'n soort een dertigtal prachtige vrouwen. En we werden ongeveer uit de auto gerukt, weet je wel. Dat is helemaal omgeven door, het was echt.
Is waar je ooit om begint met stand-up.
Ja, ja, maar hier vond ik het toch. En dat was ook nog weer zoiets, dat we daar dus een tijdje stonden. Het was een soort heel surrealistisch natuurlijk. En toen kwamen er ook een paar mannen binnen met grote guns, weet je wel. En die legde die guns zo op die bar en die bestelde wat te drinken. Toen zei ik, nou, volgens mij is het tijd om eens te gaan. Het is allemaal hartstikke, weird om dat mee te maken.
En ook geen setting. Hoe is het om dan weer om te schakelen als je dan een dag later moet gaan spelen? En dat soort dingen heb je allemaal gezien.
Ja, ik probeerde dat dus altijd te verwerken in het programma. Dus ik probeerde daar wel iets over te zeggen en zo. En het gek is dat ik denk dat mijn indruk was, de meeste mensen die er zaten, dat ook niet meer helemaal inzagen hoe bizar het was. En natuurlijk ook dat verschil, die enorme armoede, want het is een ontzettend armoedig land. En die rijkdom binnen die compound. Maar dat was echt een gouden kooi, want je zat daar dus met een paar, nou, vooral mannen op elkaar. En dan had je alles. Maar ja, je had geen vrijheid.
Nee. Een hele, hele schizofrene situatie.
Ja, hele schizofrene situatie. Maar ik heb er wel, ja... Die shows gingen eigenlijk altijd wel goed. Mensen vonden het gewoon, inderdaad wat jij zegt, heerlijk dat je kwam. En dat je daar wat dingen uit Nederland weer kwam vertellen ook of zo. Hè? Dan hadden ze ook zo'n boete. Dat is een soort hagelslag die je kwam brengen.
En zijn er, want dit is allemaal in het buitenland, maar je hebt in Nederland natuurlijk ook gewoon een aantal jaar getoerd met eigen shows. Ja. Dat is begonnen op plekken waar dan het landbouwplastic op gebouwd, maar uiteindelijk waren het ook gewoon mooie grote zalen.
Ja.
Zijn er dat traject nog plekken waar je op terugkijkt dat je denkt, oh wat lekker dat ik nu gewoon een boek kan schrijven in plaats van dat ik daar weer heen hoeft te rijden. Of ja, plekken waar je nu misschien langskomt en denkt, oh, hier. Oh ja, dat weet ik nog.
Nee, ik geloof dat op het moment was het eigenlijk, ja, was het eigenlijk wel prettig en oké, bijna overal. Het was natuurlijk soms wel het verschil tussen provincie en stad, zou ik maar zeggen. Dus in de steden was het altijd wel voller dan vaak in de provincie. Niet overal trouwens, maar kijk, het was wel eens zwaar als je naar Hoge Zand, Sappemeer reed of Winschoten.
De Klinker,
ja, precies. De Klinker, dat was het, ja. En dan, ja, weet je, dan reisde je 3 uur heen en dan zaten er 35 man of 40 en dan reist hij weer terug. Dat was wel eens heftig of zo. Maar over het algemeen vond ik het, naarmate die zalen beter werden, ook echt wel veel leuker om te spelen. Ja,
ja,
ja. En werd het natuurlijk minder spannend. In zekere zin. Maar kon je ook wel echt meer maken van je programma of zo. Je kon er wel ook meer. Het werd ook wat theatraler. We hadden ook wat decor mee. Zo. Ja, dat vond ik wel echt leuker om te doen.
En heb jij, want ik noem al het schrijven, heb jij ook veel gedaan in dat voorleescircuit, zeg maar? Of dat niet?
Nee.
Want dat...
Ja, lezingen gewoon, maar dat is niet het voorlezen. Ja, ja. Lezingencircuit, ja, natuurlijk.
Nee, ik heb daar altijd een schrikbeeld van.
Oh ja,
nou, dat je inderdaad een heel mooi boek schrijft, maar dat je vervolgens ergens voor 13 huisvrouwen van leeskring de.
Ja. Ja. Ja, maar die moet je ook serieus nemen.
Nee, uiteraard. Maar
nee, dat is natuurlijk zo. Je hebt, lezingen is inderdaad, dat is een heel maf iets. Dat publiek is natuurlijk allemaal middelbaar. Het is wit en beschaafd, zal ik maar zeggen. Dat is het publiek wat naar lezingen komt. En het is leuk. Je krijgt natuurlijk vaak dezelfde vragen. Maar goed, ik vind het, ja, ik vind dat wel oké. Okay. Ik moet zeggen, het was één keer dat erg. Dat ik, geloof voor mijn eerste boek, maar ik weet niet meer zeker, dat ik in Eindhoven een lezing had. En ik dacht van tevoren, oké, ik ga heel ruim op tijd weg. Dan kan ik van tevoren even rustig wat eten daar. En dan, weet je wat, vind ik lekker. Hoef ik niet te haasten. Dus ik ging, en toen was er een ongeluk gebeurd op de A2. Dus wij werden helemaal via Nijmegen en ik weet niet wat, Arnhem-Nijmegen omgeleid.
Een flinke omleiding.
Enorme omleiding. Dus uiteindelijk duurde die reis ineens 4 uur. En kon ik ook niet meer eten. En kwam ik dus min of meer gehaast aan. 5 minuten voor aanvang. En toen bleek er 1 persoon te zijn. Dus toen hebben we gezegd, nou weet je wat, we gaan samen het café in. En
ja. Wauw. Je bent overigens daarmee de winnaar. Want ik zeker niet alle afleveringen, maar ik vraag regelmatig mensen, wat is het kleinste publiek waar je ooit voor hebt gestaan?
Ja, 1.
1 is toch in ruim 250.
Ja. Ben ik de winnaar nu?
Ja, ik heb nog nooit iemand gehad. 1?
Ja, ja, dat was toen Eindhoven, mijn lezing. Ja. Ja.
Zijn er verder nog shows waar je op terugkijkt en denkt, oh, dat ik dat gedaan heb, waarom? Of dat misschien ook, kijk, de andere kant is natuurlijk dat je ergens aankomt dat je denkt, oh, de omstandigheden zijn allemaal verschrikkelijk, maar dat het wel nog een hele leuke show wordt.
Ja, dat
is vaak ook juist omdat het, je noemde al een ontgroening, volgens mij is eenzelfde principe, zeg maar, wat optreedt als het publiek ook voelt, oké, het kan hier eigenlijk helemaal niet, maar we hebben er allemaal zin in en we zijn er allemaal voor en dan wordt het alsnog heel leuk.
Ja.
Maar wel dat je erop terugkijkt en dat je op papier zou dit helemaal niet moeten kunnen.
Nee, maar dat is wel een goed punt, vind ik, wat je aanhaalt. Want uiteindelijk gaat het dus om dat je wat doet met de situatie. En goed, soms is het niet te doen, maar het heeft ook weer geen zin om, zou ik zeggen, je op te stellen en te denken, oké, dit is eigenlijk beneden mijn stand. En nee, je moet gewoon kijken wat je ermee kan doen. En dan, inderdaad, die poging wordt vaak door het publiek ook heel erg gewaardeerd. Dus eigenlijk zijn dat vaak wel leuke optredens ook. Schiet me nu ineens iets te binnen. Dat is ook wel maf. Ik heb een tijd lang een soort dubbel optredens gedaan met Maarten van Roosendaal. Nou. De tijd dat ik dus ook cabaretprogramma's maakte en dat was ook de eerste keer dat ik in de Kleine Comedie stond. Ik had toen ik weet niet meer welk jaar het was, maar in ieder geval in september of zo, mijn première gehad in Bellevue.
Ja.
En toen in december viel Hester Markrander uit in de Kleine Comedie. En toen en Maarten was ook net de première gaan. Toen had Joost Nuissel Maarten en mij gevraagd om dat in te vullen. Dus
ja, hartstikke... de directeur van de Kleine Comedie.
Ja, van de Kleine Comedie. Ja. Ja. Maar goed, we hebben een tijd lang duo optredens gedaan. Dus één voor de pauze, ander na de pauze. En we zijn op het moment waar we ook in een of andere jeugdcentrum. En daar hadden ze net ontzettend gedoe gehad met de buren. Vanwege lawaai overlast. Dus er werd ons gevraagd, het publiek werd gevraagd om niet te applaudisseren. want de buren hadden daar last van. Maar dat was dus heel raar. En toen en ik speelde voor de pauze. En ik heb toen op mijn publiek afgesproken. Nou, oké, we mogen niet applaudisseren. Maar doet u dan, als u wil applaudisseren, dit. Dus zo met je handen zo zwaaien.
Ja.
Alleen ik had het niet aan Maarten verteld. Dus die zaal deed het. Dus Maarten begon. En die ging dat na dat eerste liedje. Zat die hele zaal zat zo. En hij zat echt, wat is dit, joh? Dat was ook wel grappig, hè?
Een goed verhaal. Top. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan. Leuk.
Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!